En we zijn live, als het goed is, helemaal goed live. Goedemiddag met een glimlach, grappies en grappinnen. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat.
Mag mij iets zien, Thomas?
Dat ga je straks zien.
Ah. Oké. Okay. Aan. Wagwan mensen, we zijn weer live. Het is een mooie dinsdag. Het is zonnig. Het is warm. Het is een mooie dag, mooie week. Ramadan voorbij, ik hoop dat het voor iedereen goed was.
Ik hoop dat jullie fijne suikerfeesten hebben gehad voor de mensen die hebben gevast. En dat het een mooie maand voor jullie was. En voor ons wel, voor mij wel, ik ben niet van hem.
Heb jij suikerfeest
gevierd? Ja man, gewoon met de fan man. Mm. We hadden gewoon een suikerfeest model voor me gefixt. Mm-hmm. Shout naar mijn broertje en was hartstikke relaxed en ontspannen man, jij?
Nee, ik werd uitgenodigd, maar ik vind het ongemakkelijk om met vrienden, ik bedoel met familie van die vrienden weer te chillen, dus ik dacht, ja, laat maar man. Ik eet thuis wel iets lekkers.
Ja, ik snap het. En inderdaad, de kappen zijn weer open, mensen. Maar voor mij is het goed met dit kapsel, dus ik laat hem gewoon even zo. Dus we gaan wel zien wanneer we wel naar de kappen gaan, man. En we zijn er weer. Vandaag hebben we Tim Hofman te gast.
Wie is Tim Hofman? Oh ja, nee, ik dacht dat je nu zou uitleggen wie Tim Hofman is.
Oh, nee.
Oké.
Okay. Dat komt wel. Okay. Tim Hofman is een hele goede guy, een hele goede fan. Ik kwam even zak gaan spreken met hele goede vibes, dus dat komt helemaal goed. Veel mensen zeggen dat ik mijn haar moet knippen, maar ik ben gewoon relaxed nog even, snap je? Ik vind het wel prima zo, dus...
ik zeg dat hij zijn haar moet vlechten, wat zeggen jullie? Even snelle quicks.
Misschien komt dat ook wel, wie weet man, mijn haar boeit me op dit moment helemaal niks. Met ons gaat het ook goed kennen, dus een dikke shout-out naar jou. Wat is er afgelopen week gebeurd? Allemaal onder andere natuurlijk de tape van Gunna. Daar heeft Yuki heel veel over te zeggen.
Luister dan. Ik was wel bang dat Gunna's tape een beetje mediocre zou zijn, maar... Ja, ik vond het gewoon top, man. Wat je niet moet doen is naar bars gaan zoeken op zijn album. Eerst ging ik een beetje naar bars zoeken. Dacht ik van, what the fuck is dit? Maar daarna dacht ik van, oké, laat me gewoon zijn beatkeuze waarderen. Laat me gewoon de flows checken. En dan af en toe een paar bars bij dat je denkt, oké, dit was de harde. Maar als je dat allemaal doet, wordt het helemaal top.
En daar is... Armin, volgens mij. Even kijken.
Oh, wauw. Sios met Ara.
Eén seconde, Armin. Armin komt erin. Oké, waarom werkt dit niet?
Ik weet niet, man.
Even kijken hoor, mensen.
Simon met Ara, je chick die wil dood, zie nu wel zo'n cabana. SB is binnen. Fuck elektriciteit, money stroom binnen. Fuck a snitch, bitch. Ik ben dan mijn homeboy.
Yo!
Wagwan.
Oké, okay, even.
Are we live?
Dat ben ik nu. Ja. Dat klopt. Yes, daar is Armin. Boom. Een hele goede... Je licht is wel een beetje...
Anders dan normaal, maar je bent niet in LA nu, man.
Ja.
Oh ja, zijn best...
Zal ik het even fixen?
Chief album ook.
What's up?
Is het donker, hè, of niet?
Mm-hmm. Ja, best wel, man.
Is hij zo goed? Steeds donker, hè?
Is minder dan normaal.
Time. We gaan het regelen. Ik moet die focus even fixen.
Het wordt lichter.
Ik ben trouwens wat ziekjes, mensen. Let niet op mij. Nee, gewoon verkouden, man.
I know. Wat heb je? Man. Oh, verkoud je.
Ja, man.
Ik weet niet wat met mijn camera is, man. What the fuck? Jullie zien me niet goed, hè?
Kijk, we zien je wel goed, maar is niet die kwaliteit van normaal.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, zonde.
Let me check. Waar hadden jullie het ondertussen over, jongens?
Over Gunna's album, maar ik zou overstappen naar Chief's album. Of had je nog wat te zeggen over Gunna's album?
Nee.
Ja, man, Chief's album. Unforgettable Nights. Laatste pokoe. Gaat sowieso over Henkie. Maar ik voel hem. Wat hij zegt, iets van... Het begon al bij die bar waar hij zegt van ja, ik hoef mensen niet eens te zeggen over wie het gaat, want je weet zelf wie. En hij zegt gewoon dingen van ja, maar ik dacht we zouden langzamer zijn. En ik vind het zelf gek dat het zo is gelopen, maar ik hoop dat we in de toekomst toch weer zus en zo kunnen zijn. En het enige wat ik nu was de reactie van Henkie. Hij heeft die tune sowieso gehoord. Ik vraag me af of ze sowieso elkaars albums checken. Maar los van dat, vindt Chocolata Body en weet die andere die hij heeft geklipt, Shook Shook.
Shook Shook.
Dat zijn maar twee van die goede pokus erop, man.
Dus ja, ja. Ik moet het sowieso nog helemaal checken. Ik heb zeg maar wat nummers los gehoord, maar de laatste twee, Medicijn en Unforgettable Nights, zijn volgens mij echt wel de meer rap tunes. Die vond ik sowieso hard, man. En Shiva Henky komt goed, man, met de tijd.
Oh, ja, beetje, wel goed dat Shiva Henky het professioneel had. Ja, man, ik snap je, man. Het meestal als mensen uit elkaar gaan, dan wordt het de heisa.
Met de tijd veel komt het shots goed, mensen. Zo. Met de tijd.
Ze houden het wel netjes. Heb jij het gecheckt, Armin?
Ik heb wat tunes gecheckt, onder andere die laatste. En ja, die situatie van Henky en Shiva, weet je, uiteindelijk, je kan tot een bepaalde hoogte kan je er over praten, want je weet niet wat precies de details zijn.
Dat vind ik ook nice maar, van ze, dat die details ook gewoon onder low gehouden zijn. Het is niet online gegooid door een van hun of zo. Het zijn alleen maar rumors.
Precies. En daarom vind ik het lastig om over te speculeren over van hoe zit dit en hoe zit zus en hoe zit zo. Maar feit blijft is, je weet toch, wij als fans, als liefhebbers zouden ze weer heel graag samen willen zien, snap je? Maar goed, dat is aan hun. En voor de rest, Chief. Ik vind het heel dope dat er gewoon artiesten zijn die naar, je weet toch, naar Ghana gaan.
Ja.
Ze hebben voorheen ook een album opgenomen op Jamaica. Dat ze op die manier het albumproces ingaan in plaats van standaard in een studio te zitten.
Je hoort ook aan die vibes dat het niet van hier is, man. Er is toch
true.
Wel meer vibe erin.
True.
Volgens mij die tune met King Promise. Oh ja, maar die was er uit, maar die is ook een top. Ja, zijn album is best goed, man.
Ja.
Is wel een safe.
Maar Gunna album heb ik even gemist. Wat vonden jullie van die?
Ik vond hem hard, man. Wat vond jij?
Ik denk dat dit het... Kijk, hij had natuurlijk eerst... hoe heet die tape? Met die groene cover.
Slime Season 3.
Juist. Dat was even zijn doorbraak tape. Alleen die tape daarna deed het niet echt.
Mm-hmm.
En ik denk dat dit een soort van weer een album voor hem is. Dat hij... je weet toch, volgens mij gaat hij op nummer 1 komen in Amerika. En hij gaat in Nederland ook hoog scoren. Dus dat dit zijn breakthrough project is.
Ik zag first week 130, man. Ik ben blij dat hij zeg maar heeft gehad. Want Lil Baby gaat echt hem. En op een gegeven moment... Nee, uiteindelijk mensen... zien het toch wel als een soort duo, ook al zijn ze het niet echt. Maar er zijn mensen toch wel van, oké, Lil Baby heeft dit gedaan. Wat gaat Gunna nu doen? En ik ben al blij dat Gunna aan het presteren is. En ik ben blij dat hij met gekke flows komt. Want op Nasty Girl, die laatste flow gaat helemaal kwijt, man. Voordat het naar cameras gaat.
Hij is nu een van de vernieuwers als het gaat om melodieën.
Ja
man, dus ik ben ook benieuwd wat er nog meer van hem of... dat kamp gaat komen, man. Sowieso shout-out naar Wild Style Records.
Hey, laat het lukken, man, Young Thug.
Ja, man, zeker. Ik
kan zomaar in de voetsporen van Gucci Mane treden, want hij was ook die persoon die eerst op baby was.
Voorloper, hè. Shout-out naar Gucci, man. Ja. Zeker.
True. Hey, volgens mij hebben we een gast in de wachtrij staan.
Yes!
In de wachtrij, die ready is.
Dus ik ga hem gewoon meteen voegen, want de gast van vandaag...
Jullie weten inmiddels al wie het is, staat over aan de titel en aankondiging. Tim Hofman van BNN, van het internet.
Van Boos, van Over Mijn Lijk, van BNN, de presentator. De podcastholder. Wacht even, waar is hij? Is hij hier?
Ah ja, hij heeft nu ook een podcast.
Ja. Maar daar gaan we hem allemaal over spreken. Even kijken hoor. Tim Hofman wordt gebeld.
Sibo met mid. Mid van man.
Heeft deelgenomen, staat er.
Hallo.
Hallo?
Grappig.
Tim, we horen je, maar we zien je niet.
Nu wel. Ja,
nu zien we je. Hey! Ja, boom.
Tuurlijk wel. Hoe is het daar?
Goed.
Ja, top,
goed. Iets minder met de belichting aan deze kant. Maar...
Je hebt echt wel een huis waarvan ik dacht van ja, dat is wel een Tim-huis. Ben je je eigen huis?
Ik of ja. Armin?
Jij, Tim.
Ik ben in mijn eigen huis, ja. Ja, weet je?
Wat is een Tim-huis?
Ik vind het wel een Tim-huis.
Daar is mijn gym, mijn zelfgebouwde gym.
Wauw.
Kijk.
ik ga niet thuis zitten wachten tot ik weer 2 centimeter breed ben. En dit is mijn bank en boeken piano en daarachter zeg maar gewoon met
kijk,
slag.
Dat hoekje ja, vind ik gewoon typisch Tim. Dat hoekje daar.
Is dat zo? Ja.
Die boeken, ja tuurlijk.
Boeken plus piano en planten.
Ja, die combinatie.
Tim, neem ons mee in de... ja, dit is een cliché vraag nu aan het worden deze periode, maar in je quarantaine leven.
Ja, hoe een beetje dit.
Was het, ja, boeken en sporten.
Ja, boeken, sporten. Ik moet zeggen dat ik achter mijn gitaar zit, maar ook wel heel veel werk hoor. Dus wij hebben bij Boos bijvoorbeeld, zijn wij gelijk doorgegaan. Op dag 1 werd lockdown afgekondigd. Op dag 2 hadden wij een podcast. Dan hebben we gewoon tegen het team gezegd, we gaan nu gewoon even anderhalve dag aan het werken. En dan maken we nu podcast tot we weer wat kunnen gaan doen met normale Boos. Dat zijn we ook wel weer aan het doen nu. Ik draai inmiddels ook over mijn lijk weer, op een heel voorzichtige manier. Dus ik werk eigenlijk heel veel en ik train veel en ik lees veel en weet ik veel, dat soort shit. Gewoon, ik denk wat mensen doen en ben zo voorzichtig als maar kan. Want ik vind dat ook belangrijk, moet ik zeggen.
Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
Even kijken, ja, ik heb heel veel poëzie gelezen. Dus ook, ik zal jullie dat besparen, maar Menno Wichman. Menno Wichman.
Okay.
Koop het, doe het.
Dat is echt goed. Ja. En hoe had jij het nieuws ervaren betreft corona en alles eromheen?
Ja, ik moet zeggen, in het begin had ik wel dat ik het een beetje depressing vond ook of zo. Maar kijk, in principe, als je heel vaak een hap stront neemt, word je ziek natuurlijk. En als je dat niet doet, niet. Dus als je je hoofd vol stopt met negatieve shit, daar word je ook een beetje down van als je dat niet doet, niet. Dus ik moet zeggen dat ik heb dat laatste wel gedaan. En ik ben ook gewoon, mijn werk is natuurlijk een beetje journalistiek. Dus ik ben ook goed wel aan dat filteren. Of ik moet daar, of ik wil daar iets mee doen. Maar in principe, ik ben wel oké hoor. Jullie, hoe gaat dat daar?
Super, kan niet klagen man.
Ja, in het begin was het natuurlijk even wennen. Even apart. Want ja, heel veel wordt gecanceld natuurlijk. En
ja.
Langzamerhand. Werd het steeds serieuzer eigenlijk. Want in het begin dacht ik ook van, ja oké, hoe serieus moeten we dit nemen? En ik had het ook een beetje het gevoel dat Nederland een beetje achterliep qua serieus nemen of zo. En op een gegeven moment werd het echt van, oké, het hakt er echt in. En
nu is het gewoon go with the flow, man. Ja. Maar ik zie dat mensen het gewoon uit het niets minder serieus nemen. Ze denken gewoon van, oké, nu wordt het mooi weer, fuck it, geen corona meer.
Ik merk het ook bij mezelf. Ik kijk echt om de paar uur wel op NOS. Dan heb je zeg maar zo'n blog waarin ze bijhouden hoeveel mensen er nog opgenomen worden en hoeveel mensen eraan overlijden. En hoe lager dat aantal begint te worden, hoe meer ik het gevoel heb dat het einde in zicht is.
Ja, ik weet dus niet of het zo is. Het
ook wel eens over precies. Tweede wave. Want hoe, ik weet niet zeker of het in één keer klaar is. Want vanaf 1 juni mensen gaan ook weer gewoon feestjes beginnen te geven. Gewoon op terrasjes en zo.
Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ja, weet je wat kut hier aan is? Aan zo'n pandemie, we zijn allemaal geen viroloog en geen arts en ook geen econoom. Dus je moet je soms ook maar wat laten vertellen. En daar heb ik ook best wel de tyfus aan, omdat ik vind nogal vaak iets van iets. Maar als het gaat over een virus, heb ik geen idee.
Ja.
Ik snap er geen moer van. Dus dat. Hey, trouwens, Defano, jij verdient toch je geld voornamelijk met influencer en dat soort dingen, of niet?
Ja.
Hoe is dat? Want ik zie veel mensen omheen bij wie alle inkomsten een beetje terug aan het lopen zijn. Dus dat lijkt me best wel pittig.
Bij mij heeft het wel meegevallen op zich of zo. Omdat, ja, misschien ook toevalligerwijs dat ik gewoon wat, toch wel wat dingen op mijn pad zijn gekomen. Maar ik ben sowieso wel iemand die aan bufferen doet.
Oh ja.
Dus dat ook. En ik heb ook wel met mensen gesproken die bijvoorbeeld wel wat meer maand tot maand leven. Ja, dan is een situatie als nu dus, ja, super kut. Maar ja, ik heb nog wel wat dingen hier en daar gedaan. Dus qua dat zit ik op zich nog wel chill, zeg maar. Ik zit nog wel prima.
Ja. Oh, dat is wel chill. Ik denk dat heel veel rappers, die gaan gerust 500.000 mislopen deze zomer natuurlijk.
Ja. Ik bedoel van nul shows, weet je. Je kan ook niet...
Shit.
Een show voor 30 man is gewoon ook voor de organisator niet...
Ja, klopt.
slaat nergens op.
Ja,
die festival. Ja, je moet je kaartje 500 piek maken, maar dat slaat er nergens op.
Precies, dus en natuurlijk de festivals, dus qua rappen. Wat is bufferen? Ja, gewoon sparen, gewoon sparen, gewoon sparen. En ja, precies, dus voor de rap-industrie en gewoon muziekindustrie algemeen, is dit, ja, een van de ergste dingen die kon gebeuren.
Voor iedereen. Ja, dat denk ik ook, ja.
En ik denk dat het ook mentaal... kijk, tuurlijk, muziekindustrie, evenementen, organisatoren, dat hakt erin. Maar ik denk met name dat het mentaal is. Kijk, wij Nederlanders, zodra de zon schijnt, we moeten naar buiten. Want het is zeldzaam dat de zon hier schijnt. Ja. En dat de pandemie juist rond deze periode... Tenminste, de piek is volgens mij dan nog een beetje in maart en april. Maar dat ook een soort van de inhoud van... Yo, je zomer flitst aan je voorbij, zeg maar.
Een Nederlandse fucking eigenwijze. Eigen, ja. Eigenwijze volk.
Ik las dat je vanaf 1 juli wel weer naar Spanje kan.
Ja, dat zeggen ze, hè? En Portugal
ook. Ja.
Ja. Dus,
maar ja.
Catch me 2 juli in Madrid.
Ja, ik denk, waarom zou je 1 juli al naar Spanje gaan? Maar
bro, als je op het straat ligt, je gaat niks catchen van niemand.
Ja, bro, it is een ding. Maar ik denk van ja.
Ja, de eerste mensen gaan het pakken en dan ga ik wel bij de derde wave ga ik wel feestjes
en zo. Ja, man. En het is ook gewoon... Er mag een pandemie zijn, maar wij gaan... Je weet toch, dat fucking wijntje doen als de zon schijnt. Dat is gewoon die mentaliteit nu, toch? Van, ja. Maar goed, het is... roeien met de riemen die je hebt, man. En het is... Helemaal, toen het de piek was, had ik gewoon steeds in het gevoel van... Ik zit in een film of zo, man.
Ja, man.
Dat dit echt kon gebeuren, zeg maar. Dat is echt bizar.
Niemand om mij heen heeft het gehad. Ken jij mensen die corona hebben gehad, Tim?
Jawel, ja. Oh, ja, een paar wel, ja. En die zijn er ook wel echt ziek van geweest. Echt met koorts en shit. Maar niet aan dood gaan. Waren allemaal leeftijdsgenoten ook. Dus, maar ik zal wat je zegt. Toen, in het begin was niks duidelijk. Je kon het niet zien. Er was weinig info. Niemand begreep het echt. Je wist niet echt wat je moest doen. Ik had ook het idee in de film. Wat de fuck gebeurt hier, hoor? Ja. Dat is fucking raar. Maar nu zo'n beetje vind ik het wel. Het is best overzichtelijk geworden, toch?
Ja.
Ja, en ik denk vooral dat het stappenplan van Rutte een beetje rust heeft gegeven van, joh, vanaf 1 juni kunnen we dit, en als het zo doorgaat, vanaf 1 september kunnen we dit. Terwijl in de maanden maart en april keek iedereen om zich heen van, joh, hoe lang gaat dit duren? Gaat dit samenleving forever veranderen? Snap je? Dat zijn dingen die ik me nu afvraag, van in hoeverre gaat dit, volgens mij, ja, wanneer was het de laatste keer dat er zoiets heftigs met de wereld gebeurde, wat de wereld, zeg maar, snap je, zo geraakt heeft, zeg maar.
Nou ja.
Ja, het ligt er misschien ook aan hoe lang het duurt, ja.
Ja.
Ook, maar ja, voor alle mensen die heel geïnteresseerd zijn trouwens in corona gerelateerde dingen, ik heb vandaag een iets gezien van, volgens mij Maurice de Hond, als ik het goed heb. Ken je hem, Tim?
Ja. Ja, tuurlijk. De statistiekkoning. Niet statistiekkoning, wat doet hij?
De peilingen, zoals dat toch?
Peilingen. Ja,
dus hij zegt hele interessante dingen over corona. En hij zegt ook dat RIVM en WHO een beetje, ja... Althans, dat we gewoon heel veel sowieso worden bang gemaakt. Maar vaak niet met de juiste feiten. Dus dat staat op YouTube. Is wel een interessante convo die hij daar heeft, man. Hij zegt hele interessante dingen.
Klopt, maar ik heb met zoiets, het is nog nooit gebeurd, je kan nooit voorbereid erop zijn. En je kan achteraf beter te voorzichtig geweest zijn dan dat je de teugels laat vieren en weet je, dat er grote groepen mensen eraan overleven. Dus ja.
Nee,
ja, dat is de vraag, ja. Nee. De vraag is of dat, hoe, ja.
Dat sowieso, maar kijk, hij zegt bijvoorbeeld, wat hij bijvoorbeeld zegt is, als je buiten bent met 20 mensen... bij zijn spreken en je staat ergens, heeft corona in principe geen kans. Dat is bijvoorbeeld wat hij zegt, maar dat is wat niet wordt meegedeeld met ons. Met ons wordt meegedeeld van je moet op 1,5 meter staan. En hij zegt in principe van, hey, grap, 1,5 meter samenleving is iets wat niet gaat werken. Maar ja, daarom bro, het is lastig. Maar er zijn gewoon heel veel, in ieder geval heel veel tegengeluiden. En ik vind elk geluid wel gewoon fijn, want dan kan je weer gewoon je eigen mening vormen en andere dingen onderzoeken.
True.
Heb jij geen complottheorie daar, Tim?
Wat zeg je?
Heb jij geen complottheorie daar?
Nee, man. Nee, man. Anders zou ik hem niet zeggen. Dan zie ik morgen in Boulevard dat ik in complottheorie geloof. Ik ga gekoorden.
Hé, hey bro, ja. Jij bent de hele dag in het nieuws met wereldnieuws.
Met wat?
Ja, Tim, hebben jullie dat niet gezien? Zijn wereldnieuws dingen.
Ja, maar het is de laatste tijd als ik wat... Vorige keer was mijn hoofd verbrand. En toen stond ik op nu.nl dat mijn hoofd verbrand was.
What a life.
Dus ik ga het niet nu zeggen. Ik ga het gewoon niet doen. Ik weiger. Ik ga niks zeggen. Ja. Ik luister naar je.
Gelijk, man. Je hebt zeker gelijk.
Tim, nu je vaker binnen zit... om dan toch nog het bruggetje naar muziek te maken. Wat luister je? Merk je verandering in je muziekgedrag, consumentengedrag?
Nou, vooral in het begin. In het begin dook ik dan meer Mac Miller bijvoorbeeld. Dus, ja. Dus dat vind ik wel nog hip-hop of hip-hop gelieerd. Russo, Dave Buddha, Linde Schöne. Ik ben heel erg van dat kamp. Steen, weet je wel. Dat vind ik hele goede songwriters allemaal. Maar ik zat vanmiddag op de fiets gewoon met Drake, hoor. Dat luister ik ook gewoon altijd wel veel. Even kijken, hoor. In het kader van hip-hop. Ik pak mijn Spotify erbij, wacht.
Ja.
Handig, hè.
Luister je nu meer rustgevendere muziek?
Ja.
Want... Dat is wat de statistieken van Spotify bijvoorbeeld zeggen, dat soort muziek nu echt
achtergrondmuziek
populairder wordt.
Want muziek is voor mij altijd iets waarmee ik mezelf oplaat. Dus als ik naar talkshows moet, ik heb gewoon grote shit te doen met boos of persoffensieven of weet ik veel, ruzie met de regering, dan zetten wij wel altijd gewoon van die power move muziek op, weet je wel.
Precies.
Maar dat kan jij zijn, maar dat kan ook iets... Iets waar veel om gebragd wordt. Weet ik veel. Ja. Dat kan ook Seven Alias zijn. Of Ron, een beetje gewoon een mixtape van Ronnie Flex of zo. Het gaat om dat het een beetje masculin is vaak. Daar zet ik me altijd van af. Van masculiniteit. Maar ik vind het altijd wel lekker om dat even in te pompen met muziek. Omdat je lichaam daar gewoon van aangaat. Weet je wel. Dus dat, en ik maak tyfus veel lijstjes ook.
Laatste je geen drill.
Ja, ik heb hier 7-3, luister ik wel.
Wauw.
En weet je wat ik heel erg vet vind? Hedy One.
Ja.
Die ja,
met,
man.
Hoe heet die?
Jamie XX en zo.
Ja, maar hij heeft die laatste EP van hem, heeft hij een soort van...
Een nieuwe
Een soort house van gemaakt. Ja. Jamie XX muziek, gewoon van die zweverige house. Maar dan met want er staat natuurlijk allemaal tekst op van zijn album ervoor nog. Dus gewoon echt die drill platen ook. Maar echt, jongen, ik heb het helemaal stuk geluisterd afgelopen weken. Ik vind het echt tering vet.
Even een tune met Samfa erop. Ik vind die echt een goede, man.
Ja, man. Die is echt hard. Die is fucking goed, ja. Ja.
Volgens mij heb je ook eentje met FKA Twix erop, toch? Gewoon...
Ja, ook.
Ja. En die vond ik zo random. Ik dacht, wat doet Hedy One met haar? Maar,
ik vind het tof, man, hoe hij gewoon wel die nieuwe invloed...
Ja, want je moet nagaan. Je komt uit een drillhoek. Weet je hoe lastig het dan is om een soort van experimentele kant op te gaan... zonder dat je je fanbase verliest? Dat onderscheidt de grote artiesten van de...
Klopt.
Snap je? Ja. Van de average artiesten.
Ja, want het voelt ook niet nep of generiek. Of dat hij dacht, nu ga ik hitjes scoren en dit doen. Mm. Het is tering vet. En die producer Stratagan, die fucking goed is trouwens. En met inderdaad met Samfa, met FK Twix en met Jamie XX. Echt tyfus harde plaat. Gang heet die.
Ja.
Sowieso die single gang is vet al.
Ja, man. Hedy One. Dat is echt... Ik vind Octavian ook vet als we dan toch over experimentele hip-hop artiesten hebben.
Ja.
Je merkt dat de UK scene echt veelzijdiger aan het worden is met de dag eigenlijk.
Ja, er zijn allemaal nieuwe dingen aan het proberen. Octavian stond natuurlijk pas op die plaat bij The Blaze. Eigenlijk een beetje Jamie XX en Hedy One. Een beetje dezelfde soort combinatie. Dat was Steve's Hart ook. Dat was echt
hele
vet.
Toffe tune. Ja.
Ja, man.
Maar dat is... Dat is een beetje wat je luistert. Luister je ook nu meer naar podcasts? Nu je vaker binnen bent?
Ja, wel. Ja. Maar ik maak er 2 per week zelf.
Ja.
Dus ik ben daar wel veel mee bezig. En verder zet ik wel eens wat op. Maar ik heb nog niet echt een podcast waar ik iedere week voor ga zitten, zeg maar, weet je wel. Okay. Doen jullie dat wel? Heb je dat?
Ik had de Joe Budden podcast, maar sinds quarantaine ben ik het gewoon minder gaan checken, want ik luister nu de hele tijd muziek. En we doen 2 keer in de week convo, dus zulke
Ja, ik heb dat met Mike Tyson zijn podcast. Daar ben ik echt gewoon een... dat is de enige podcast waar ik echt gewoon... echt ook de meldingen aan heb staan. Zodra er een nieuwe is, jump ik er gelijk op.
Ah ja, waar hoe heet hij dan?
Hotboxing. Hij heeft zeg maar in net buiten LA... heeft hij een soort een weed resort. Hij heeft zijn eigen weed strain die trouwens fucking lekker gaat. Verdient hij volgens mij 1 miljoen per week mee. En hij heeft een enorme ranch, een soort resort. En dan nodigt hij gewoon allemaal bekende mensen uit. En dan gaat hij zich gewoon helemaal klem smoken. En dan vraagt hij soms, hey, zullen we even een podcast doen? Dat is echt letterlijk hoe het gaat. En dan is daar die podcast studio. En LL Cool J is er langs geweest. Dennis Rodman is er langs geweest. Evander Holyfield. Volgens mij zelfs Jimmy Kimmel is langs geweest. Het is echt een range aan artiesten. En het zijn allemaal van die super diepe, stoonde gesprekken, zeg maar.
Oh, grappig. Heeft Bob Mike... niet ook zoiets?
Ja, hij heeft, hoe heet het ook weer?
De podcast gewoon.
Ja, de podcast. P.O.
Ja, hij doet nadenken. Dat is een podcast met
de Ja. Ik was even die naam ervan vergeten. Maar, ik weet niet. Tyson ken ik gewoon als een bulldozer in de ring. Die iedereen in de eerste ronde knock-out sloeg. En ook natuurlijk zijn dingen buiten het... zijn gedrag buiten de ring, wat heel controversieel is. Maar hij... In die podcast ontdek je hoe fucking intelligent die guy is. Dat vind ik gewoon... Dat blijft me verbazen, zeg maar.
Ja, zo vaker bij gasten die op zo'n hoog niveau iets doen. Ik weet niet, heb je die The Last Dance gezien?
Ja, tuurlijk.
Ik probeer dat steeds te checken, want iedereen zegt dat het echt een top docu is, maar ik kom er niet...
Ik ben op de helft, man.
Ik vind er wel wat van. Dennis Rodman, om even terug te komen. Als Dennis Rodman vertelt op een gegeven moment, volgens mij is het aflevering 3 of zo, over hoe hij verdedigde. Dus je denkt, deze guy is gek. En dan gaat hij uitleggen hoe die spelers analyseert en hoe die ze verdedigden. En dat hij zo pa, 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 al die moves zit te maken en dat soort shit. Denk je, holy shit, you fucking genius ben je gewoon. Ja. Weet je wel, gewoon wiskundig geanalyseerd. In, waar iedereen denkt, je bent een beetje een rare guy gewoon, weet je toch?
Ja.
Fantastische vent overigens, Dennis Rodman.
Ja, ik heb na die docu ook een reeks aan interviews van hem gezien. En hij is echt de eerste, hoe zeg je dat? Het eerste buitenbeentje binnen de sportwereld.
Ja, maar ook sowieso. Hij deed natuurlijk ook. Hij ging gewoon als drag queen toen op de cover van een magazine in een masculine sport.
Ja, man.
Ja, type is hard.
Ja,
echt vet.
Niet in een hokje te plaatsen. Ook, ik weet niet of jullie toevallig het Oprah interview hadden gezien. Maar toen wilden ze hem een beetje in een hokje doen. Ja. Van ja, nou ben je dan gay, ben je dan dit. Maar hij zei ook gewoon van. Ik ben gewoon Dennis Rodman, man.
Meer kan, hoef je ook niet te zijn natuurlijk.
Maar Tim, je hint er al net over van, je hebt daar wel een mening over. Ik heb toevallig je mening erover gelezen, dat jij vraagt je zeg maar af bij Michael Jordan, waar komt die immense drang naar succes vandaan? Like, wat is er gebeurd?
Hadden jullie dat niet? Ik zat dat te kijken. Maar dat zal een beetje mijn journalistieke hart zijn ook of zo. Kijk, die man hangt alles op aan binnen. Maar tot op het zieke af. Dus het gaat om gokken. En hij... Fucking rijk. Dus hij kan het ook doen. Dat gaat om een potje golf. Dat gaat om stijvertje werpen met zijn beveiliging. En dat gaat om basketbal. Nou, dat gaat om alles. Alles is competitie bij die man. Nou, als je daar gelukkig van wordt, niks over te zeggen. Helemaal niet. Daar vind ik verder niks van. Maar ik heb nog steeds, ik heb 10 afleveringen gekeken. Wat is dat? 500 minuten, geloof ik. Ik heb geen idee waarom deze man zo graag wil winnen. Ik hoor ergens van, maar hij had dat competitie met zijn broer en zijn vader. Je gaat mij niet wijsmaken dat Michael Jordan zijn hele fucking carrière, zijn wild op leven, zijn zingeving opgehangen heeft aan competitie met zijn broer die niet uitgediept is. En als dat zo is, dan waren het slechte journalisten. Dus ik begreep het niet. En ik ben er zelf ook heel veel mee bezig, omdat ik ben ook vrij competitief. Maar ik heb het geprobeerd een beetje uit te schakelen, omdat je dan heel de tijd naar anderen moet kijken. Ik heb dat ook wel eens getweet. Ik vind een winnaarsmentaliteit niet per se een winnaarsmentaliteit als je jezelf heel de tijd afzet tegenover iemand anders. Dan heb je dus altijd iemand anders nodig. Hoe groot ben je dan al een winnaar? Weet je wel? Als je dat met jezelf kan regelen, daar ben ik heel erg voorstander van. Daar word je autonomer van. Maar het is zo groot dat ik echt dacht van I don't know. I don't get it, gewoon. En daar zit echt wel iets achter. En dat weet ik nou nog steeds niet.
Ja, als je dan kijkt naar andere atleten zoals Michael Jordan, je hebt nu in het hedendaagse voetbal heb je Cristiano Ronaldo. Die ook zo'n mentaliteit heeft, die alles eruit geperst heeft wat hij kon met zijn carrière. Maar ik denk dat die kant, ja, gaan ze dat, ik denk nooit dat een atleet dat echt openlijk gaat vertellen. Het zal altijd zijn van, ja, vroeger, want in het geval van Cristiano Ronaldo is het dan dat zijn vader een alcoholist was en dat hij zelf arm was, et cetera. Weet je, maar ja, het zit gewoon volgens mij per persoon verschilt het hoe iemand in elkaar zit, man.
Maar ik zeg je eerlijk, het lijkt alsof steeds de mensen die aan toppen staan van bepaalde dingen zulke competitiedrang hebben. Dus misschien is het iets neurologisch of zo, wat zij wel hebben en dat andere mensen weer niet hebben.
Ja, misschien wel, maar het kan ook een mindset zijn of weet ik veel, bijna psychopathisch iets. Het hoeft ook niet iets slechts te zijn natuurlijk, als je een goede baan leidt. Ik vond het in ieder geval heel interessant. Er zit daar niet een doorsnee mens. Michael Jordan is niet een doorsnee guy, weet je wel. Ik bedoel, zijn collega's noemen hem Black Jesus. Dat heeft een reden.
Ja.
Dus dat vond ik er jammer aan. En ik dacht ook van ja, en ik vond, ik weet niet, maar je weet toch... Die montage, die muziek aan het begin van die documentaire is zo zwaar. Alsof we zitten te kijken naar Michael Jordan die in zijn eentje het hele artsen zonder grenzen is, zeg maar.
Ik weet, maar dat is het Amerikaanse. Dat is die entertainment value die ze bij het basketballen brengen. Van joh, deze man heeft de wereld veranderd. Terwijl het gaat uiteindelijk een van de grootste spelers ever, maar niet meer dan dat ofzo.
Maar ja, kijk. Het is natuurlijk wel zo dat hij wel voor ik denk voor black culture in Amerika, maar ook Amerika wereldwijd als zich. Hij is meer dan een basketballer, maar dat weet je dan nog niet. Dus dan zit je echt te kijken en denk je, ja, ik weet niet, man, hij gooit een bal in het net.
Ja.
Hoezo monteer je dat alsof hij net 4 kinderlevens gered heeft met 1 hand? Weet je
ja, dus, ja, dat is het. Dat is het Amerikaanse, man. Dat is echt het. Weet je, ook
het is... Amerikaanse is sowieso extra. Daarom gewoon los van dit. Ik vind het ook vervelend om met Amerikanen zelf te praten of te iets. Want ze zijn altijd zo extra, man. Altijd, wow, bro. Denk van, ben je of ben je serieus? Ja. Nou ja.
Het is gewoon dat, de verafgoding is bij Amerikanen groter voor dit soort sterren dan bijvoorbeeld in Nederland. Want hier kunnen we net zo snel bij wijze van spreken over een grote voetballer ook zeggen dat dat het een klootzak is of zo. Maar dat gaat er bij Amerikanen dan helemaal niet in van nee, maar het is een grote atleet, dus hij mag dat.
Dat is echt een vriend van mij, die doet het goed in Amerika, Sanne Holo, Sanne van Dijk, dat is een DJ. En daar ging ik wel eens in L.A., nou 5 jaar terug al, naar een show. En hij verkocht daar dan in L.A., moest hij draaien, wij daarheen. Wij dachten, ja, weet ik veel, hij moet in een soort kroeg draaien of zo, weet ik veel. Staat hij daar, verkoopt daar in zijn eentje de Paradiso van Los Angeles uit 5 jaar geleden al. Nu doet hij mainstage Lollapalooza, of nee, mainstage Coachella en zo, weet je wel. Dus hij is huge daar. En in Azië ook. Maar in Amerika dus, wij staan daar. Maar ik ben in Nederland wel wat gewend soms, toch? Je komt wel eens op plekken, dat herken je misschien, Stefano, jij herkent het misschien ook wel. Dat gewoon mensen weet je, op foto willen, dat soort dingen. Maar daar, jongen, deze man werd soort opgegeten gewoon. En toen was hij nog, 5 jaar geleden, was hij nog niet een superster of zo, weet je wel.
Ja.
Echt bizar, jongen. Maar ook als je daar in een gesprek zegt over, als ik zeg wat ik voor werk doe in New York, dan mensen luisteren opeens 15 keer zo goed, zeg maar.
Ja.
Of als je zegt hoeveel Twitter-volgers je hebt, omdat het te sprake komt. Niet dat ik één man, ik heb zoveel Twitter-volgers. Maar gewoon, en dan mensen staan meteen aan. Dat is echt een ding, weet je wel.
Ja, man.
Following is echt een groot ding daar.
Ja, dat komt allemaal door kapitalisme natuurlijk daar. Volgens mij las ik van de week ergens, je bent er, als je in Amerika bent, ben je nooit werkloos. Maar dan heb je een pauze op je weg naar miljonair worden, zeg maar, weet je wel. Dus dat is de mindset. Je bent daar niet parkeerwachter, maar je bent manager parkeerplek 2. Dat is een statusding, zeg maar.
Ja. Daar, ik denk ook dat als je kijkt naar West-Europa en met name Nederland, Duitsland, Scandinavië, UK, dit is wel de meest nuchtere bevolking of zo als het daarom gaat, zeg maar.
Ja.
Ook als je naar bijvoorbeeld Latijns-Amerika kijkt, hoe zij naar bijvoorbeeld grote voetballers of grote artiesten kijken, dat is ook een soort next level voor afgoding, zeg maar. Maar dat kennen wij hier niet. Wij zijn hier heel nuchter. Het is gewoon van, ja, maar het is gewoon die guy van om de hoek. Waarom zou ik... Nou, wat bedoel?
Ja.
Ja, wij hebben...
Dat zit volgens mij echt in bij ons.
Als we kijken in dat rijtje, zeg maar, we hebben een kruif van Hazes. Hazes.
Ja, maar... Klopt. Het respect zal er altijd zijn, maar het is niet, zeg maar, als Hazes om de hoek loopt, dan denk ik dat 9 van de 10 Nederlanders zelfs... Hey, heb je het gehoord? Hazes loopt hier om de hoek. Maar niet dat we met een massale groep
Oh ja.
Naar Hazes zouden rennen en iedereen opzij zouden slaan om...
Ik ben net over André Hazes junior, hè?
Ja oké. Okay. Maar kinderen doen dat wel, hè?
Ja,
bij die, als je Giel van Stuttenver en zijn Knol of Leeuw Kleine ergens neerzet, dan heb je 1000 kinderen, weet je wel. Maar volwassen. Ik denk het meest toonaangevende hierin is dat onze minister-president op de fiets naar werk gaat. Ja. En iedere zaterdag op de Grote Markt daar de krant zit te lezen en iedereen gewoon een praatje met hem kan komen maken. En hij heeft Skype gewoon, weet je wel. Dat is Nederland. En aan de ene kant vind ik het ook wel mooi, want ik hou niet van dingen die heilig zijn. Religie of personen of constructen of whatever. En daar zijn we best wel goed in, niks echt heilig maken. Maar anderzijds vind ik het ook een bekrompt kutland soms, omdat je dan, of nou, dat zeg ik te grof, maar gewoon fucking annoying dat je nooit iets te goed mag kunnen, of twee dingen goed mag kunnen. Je mag altijd net maar één ding goed kunnen, en meer niet. Want dan ben je een opschepper en een pocher, weet je wel. Nederland is zo calvinistisch, als je op een verjaardag zegt, ik hou van mezelf, dat mensen stijl achterover slaan. En als je zegt, mijn buurman is een tyfusleier, dan zit iedereen, ja man. Die verhouding is gewoon heel lelijk. Ja. Zo, weet je wel?
Ja. Dat is gewoon hoe het is, zeg maar. En wat ik ook nog wilde vragen trouwens. We hadden het net even kort over, zijn even afgedwaald naar docu's en podcasts en dingen. Je doet nu zelf ook een podcast met Boos.
Ja.
Je bent als het ware een nieuwe game ingestapt, om het zo te zeggen. En afgelopen week kwam het nieuws naar voren dat Joe Rogan een gigantische deal heeft met Spotify. Hoe kijk je naar die ontwikkeling van podcasts?
Ja, dat is wel lijp, man. Ik hoorde dat, hoe heet die ex van Adam Curry ooit podcast bedacht heeft. Dat
is de ex van Patricia Pai, toch?
Ja, die guy, die zat op een gegeven moment in Amerika. Vraag me niet waarom ik dat weet en hoe ik dat weet. Maar dat is volgens mij het verhaal dat ik gehoord heb. Dat kan iemand factchecken en geef me vooral mijn kloten. Maar volgens mij is hij ongeveer de eerste die dat is gaan doen.
Adam Curry. Check ik even. Ja.
Maar die had denk ik nooit bedacht dat Joe Rogan voor 100 miljoen gekocht zou worden door Spotify. Wat echt wel een zieke move van Spotify is.
Ja. Ja.
Echt lijp. Echt lijp, jongen.
Ik denk dat het een soort mijlpaal is in de podcastwereld, zeg maar. Dat er een... Dat het zo serieus genomen wordt, zeg maar.
Hoeveel luisteraars? Hij heeft toch 190 miljoen luisteraars per maand of zo, wereldwijd?
190 miljoen downloads zelfs. Dat is het bizarre. Dus er zijn 190 mensen die automatisch gewoon die podcast van hem downloaden. En dan gaan we er natuurlijk ook vanuit dat er naar geluisterd wordt, zeg maar.
Ja, dat is astronomisch.
Trouwens, als ik even snel opzoek, staat er wel dat hij een soort van zelfproclaimed dat hij de uitvinder is van de podcast.
In 2005, zegt hij. Ja. Staat het op.
Ja. Maar of hij dat is, dat staat er hier tenminste niet echt. Maar goed, Adam Curry.
Een leuke legende om in leven te houden, toch? Adam Curry, uitvinder van de podcast.
Podcast van mij. Hey.
Nee, Joe Rogan, maar het is... de money van doorgaat.
Maar Tim, je hebt ook dingen natuurlijk op radio gedaan. En ja, zie je het ook als een soort... een vertakking van wat radio nu is. Nu meer uitgebreide gesprekken. Het is zeg maar muziek.
Ja.
Luister je apart en gesprekken luister je apart. Terwijl voorheen was het met radio was het een beetje door elkaar als het ware.
Ja, naar gelangen denk ik. Hè. Ja. Ik hou niet zo van dat tegenover elkaar zetten. Toen wij met YouTube begonnen met Boos, toen werd altijd gezegd, en tv, en dat is dood. En zo. Ja, ik weet niet, maar op zondagavond kijk ik gewoon nog steeds, I don't know, wat is het, 2 miljoen mensen naar Lubach, zo wat, en dan nog 1 miljoen online. Dat kan prima naast elkaar bestaan. Als je het maar goed programmeert. En dat die kunst is veranderd. En ik weet met podcast en radio dat hetzelfde is. En je ziet dat 3FM daar Olympisch in faalt. Afgelopen jaren. En dat Q Music dat dus wel goed doet. Binnen een hele moeilijke doelgroep. Dus het kan gewoon allemaal. En podcast snijdt iets nieuws aan. Ik vind podcast, als je de cijfers van podcast ziet. Vind ik het nog wel marginaal in Nederland. Als je...
Klopt.
Op die apps 20.000 tot 40.000 luisteraars voor een podcast heb, dan draai je heel hoog mee in de regio, zeg maar. Dan ben je echt top 3 van Nederland of zo.
Klopt.
En dat wist ik ook niet precies. Wat ik ook wel lekker vind, want dan ben je een beetje dat klinkt stom in de marge. Lekker lang rechte shit aan het maken met een goed gesprek. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat het nog zo weinig is, zeg maar. Als wij 40 of 20.000 kijkers voor Boos hebben, dan hebben we echt niet goed gedaan, vind ik.
Ja. Ik denk omdat het... omdat YouTube, wat nu met name veel views oplevert, dat het een soort van... ja, het zit echt in mensen gedrag om dat te kijken. Je hebt automatisch gelijk een volgende video. Je hebt allerlei, weet ik veel, kijk ook naar dit. Abonneer. En ik denk dat het bij podcast echt nog in de kinderschoenen staat. Ik bedoel, toen wij met podcasten begonnen, was die podcastfunctie van Spotify één grote grap.
Ja.
Snap je? En ze hebben pas anderhalf jaar terug volgens mij echt met categorieën zijn ze gaan werken. En weet ik veel, en een ranglijst van, dit zijn de meest beluisterde. Maar ik denk dat daar, als daar op een gegeven moment een ontwikkeling in komt, dat het vanzelf gaat lopen. Die gebruiksvriendelijkheid zit hem ook niet. En ook niet bij Apple Podcasts trouwens.
Nee, vind ik best wel een ramp eigenlijk, moet ik zeggen.
Ja. Je ziet nu ook dat Spotify, dat podcast echt een prio voor hen aan het worden. Ze hebben eerst Joe Budden natuurlijk ook vanuit de hip-hop podcast wereld aangetrokken. Je hebt Tidal, ze hebben Rap Radar. Hotboxing heeft een deal met Apple Podcasts. Dus er worden wel moves gemaakt, alleen nog niet echt in de infrastructuur, denk ik, van het gebruiken en het luisteren van podcasts.
Nee. Alleen merk maken nog. Dat is ook
exact.
Ja. Hoe doen jullie dat dan?
Gewoon dat het een kwestie van tijd is, man. Maar ik vond het sowieso wel interessant wat je net zei, want het wordt altijd eigenlijk tegenover elkaar gezet, nog steeds vaak. Ik denk wel wat minder misschien dan eerst. Ik heb het nu over TV en YouTube.
Ja.
Maar toen jullie dan boos wilden doen en eigenlijk op YouTube wilden starten, kregen jullie dan eigenlijk veel tegengas of was het eigenlijk meteen van go for it?
Nee, bij de NPO veel tegengas. Sowieso, dat was een hele rel. Ik heb nog een hele brief aan mijn zenderbaas geschreven toen in een parool van 500 woorden van ik weet niet, maar je snapt er echt geen hol van, want dat heb ik ook meer niet. Echt aanraden om te doen ook, weinig gedoe. Maar inmiddels is dat natuurlijk gewoon mainstream en ook boos is gewoon mainstream geworden. Daar heb je gewoon geen televisie voor nodig meer, zeg maar, om een mainstream merk te worden. Ik denk als je op straat vraagt, ken je boos, dat het ook niet alleen maar meer jongeren zijn, maar ook omdat we dingen als Kinderpardon gedaan hebben, of RTL de Villa en Temptation Island, weet je wel, de laatste keer in het najaar. Dat het gewoon prima slagkracht en breder draagvlak heeft. We zien wel dat bijvoorbeeld views een beetje teruglopen. Dus we zitten nu geloof ik op steady 250.000 voor een filmpje. Nou, dat is wel een 500.000 geweest. Maar ja, als rapper Shores weer een tik uitdeelt, of weet ik veel, dat soort filmpjes, dan zitten we ook weer op 1.000.000. Dus dat gaat een beetje zo. En we hebben daar geen stress om. Als we pers willen maken, dan maken we pers. Als we kamervragen gesteld willen hebben, dan komen de kamervragen, weet je wel. Dus in die zin is het een prima tool om te gebruiken voor wat wij doen, zeg maar.
Waar kwam het idee überhaupt vandaan om boos te beginnen?
Nou, dat was 2016 en toen had ik net Wie is de Mol gewonnen. Dus dan wordt je exposure wat groter, ook online, zeg maar. Ik ging volgens mij van 30.000 volgers naar 100.000 volgers op Instagram. En ik merkte gewoon dat online mijn aanhanger veel groter werd, niet de doelgroep. Toen zeiden we kort samengevat van, we moeten weer een platform voor jongeren hebben waar je terecht kan als je problemen hebt. En BNM was net een fusie geweest, die bediende jongeren niet meer goed. Toen zeiden we, dan doen wij dat wel. Toen zei mijn baas, is goed, wil jij het dan opzetten? Zei ik 10 weken. Daarna zei hij, wil ik met 6 presentatoren verder. Volgens mij waren het Emma Wortelboer, Gwen van Polen, Geraldine, Jan Versteeg, weet ik veel, zo'n soort club. En Sahil volgens mij ook of zo. En toen zei ik na 10 weken, ik maak het gewoon alleen af. En we zijn gewoon gaan doen wat we nu doen. Iemand wordt gebeld.
Ja, ik was het.
Ja, de heetste man. Shit.
Ga verder, Tim.
Even denken, waar was ik? Toen zijn we dat gaan doen, maar boos ontplofte meteen. Was dag 1 ontplofte het al. Ik weet niet precies hoe dat kwam, maar het ontplofte. En eigenlijk, we gaan nu, volgende maand bestaan we 4 jaar. We beginnen binnenkort met seizoen 4. Een hele nieuwe vormgeving en weet ik veel, een studio gebouwd en een nieuwe verhalen en dat soort shit. Het wordt fucking vet. Maar het loopt nog steeds. Waarvan acte dus bijvoorbeeld met de Villa en de RTL. En dat is wel vet om te merken, maar ook omdat we ons echt 52 jaar, weken per jaar, helemaal de tyfus werken. En dan wil het wel, weet je wel.
Het de Villa geval, dat was ook heel, heel interessant. Want
ja.
Is dat iets wat op jullie pad was gekomen of dat jullie zelf hebben gezien, zeg maar?
Nou, ik zag... Het is een heel ingewikkelde zaak geworden. Omdat achteraf in het ruwe materiaal bleek het anders te zijn dan hoe RTL het gemonteerd had, ook nog. Dat stond pas in het NRC.
Okay.
Lang verhaal kort. Het was als volgt. Ik zie een fragment voorbij komen. Twee fragmenten uit aflevering 1 en aflevering 4 of 5 of zo. Waarvan dat ene fragment hebben jullie denk ik ook gezien. Waar mannen aan vrouwen zitten en waar de indruk gewekt wordt dat dat niet helemaal kosher is. En waar een voice-over jolig over doet. Dus wat zie je daar? Een seksuele machtsverhouding die niet helemaal zuiver lijkt, zeg maar. Iemand ligt daar oud, kruipt iemand bovenop. Een andere keer gebeurt dat ook. En een voice-over die daar lacherig over doet. Nou, ik tweet daar iets over. Dat wordt opgepakt. Volgende dag zegt RTL in de pers. Nou, seksueel overschrijdend gedrag, dat willen wij niet in programma's. Wij cancelen de villa. Dat meisje van de villa belt ons. Die zegt, nou, dit en dit en dit is gebeurd. Wij maken een aflevering, gaan naar RTL toe, volgen hun narratief, namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is letterlijk hun tekst, hè. Zij spreken ons, je ziet, en het is echt heel interessant, dus wat er gebeurt bij de producent, is dat die zeggen, wij willen het er niet over hebben. Dat was die woordvoerder die zei van, nee, onderzoek, onderzoek, onderzoek. Terwijl wij zeiden, ja, maar hier is beeld, 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 zeg maar, hier gaat iets fout. RTL die zegt, ja, hier gaat inderdaad iets fout. Zet mensen op non-actief, gooit publiekelijk Blue Circle, de producent, voor de bus. Zegt, zij hebben dat fout gedaan. En wij gaan de programmering aanpassen. Dus voorlopig ook geen Temptation. We gaan alles herzien, herschikken, et cetera, et cetera. De grap hieraan is, en dat stond pas in het NRC, is dat in dat ruwe materiaal, er is namelijk onderzoek gedaan, blijkt dat die jongen niet strafbaar was. Dan denk je, nou, boos, jullie zitten er compleet naast. Dat zou je ergens kunnen zeggen, waar het niet dat het dus heel interessant is dat RTL dus iets monteert waarop lijkt dat iemand seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont. Hè? Twee keer doen ze dat. Dat monteren ze zo, dus dat is al als mediamaker heel ziek om te doen. Want, daarna...
Wat ik even niet volg, hè? Even een heel klein stukje terug. Want hoe is het ruwe materiaal dan? Hoe komt het daarna voor dat hij niet...
Nee, dat heb ik niet gezien.
Oh, okay.
Dat mag niemand zien. Dat kwam uit.
Maar ze hebben het waarschijnlijk aan elkaar geëdit, zodat er, je weet, zodat mensen erover zouden praten.
Ja, zodat het lijkt dat er aan iemand gezeten wordt, terwijl dat niet helemaal de bedoeling is. Ik mag daar geen juridisch termen voor gebruiken nu. RTL noemde het zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is fucking ziek. Omdat zij hadden namelijk dat ruwe materiaal. Toen ik bij Blue Circle stond en bij RTL stond, heeft niemand mij tegengesproken. Ik ben meegegaan in hun verhaal van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niemand heeft tegen mij gezegd, nee, wacht eens even, we hebben hier het ruwe materiaal. En dat hebben we, daar gebeurt eigenlijk niks, maar we hebben het wel zo gemonteerd, alsof het zo lijkt. Wat fucking ziek is. Dus fout van de zaak, sorry, gaan we nooit meer doen, tot ziens. Heeft niemand gezegd.
En karaktermoord op die gozer die dat deed waarschijnlijk.
Ja, dat ook. Waar wij in NRC nog de schuld van kregen, wat totale nonsens is. Wij hebben namelijk alleen maar gevolgd
wat
RTL deed. Het is echt een rattenspel geweest, jongen. En over de rug dus van een kandidaat die zo fucking wasted was dat ze het niet meer wist. En op beelden terug moest zien op televisie, waarop lijkt dus dat het seksueel grensoverschrijdend gedrag is. En een guy die gewoon genageld werd. En wij hebben wel zijn achternaam en zo zijn hoofd weggelaten. Maar wij zaten natuurlijk ook van, hé, wat de fuck gebeurt hier, man? Dat kan je niet doen, weet je wel.
Ja.
Dus dat is echt een bizarre zaak. Echt media maken op z'n aller fucking lelijks.
Ik ben echt benieuwd wat hij dan echt heeft gedaan, waardoor zij het zodanig konden knippen dat het leek op seksueel overschrijdend.
Ik ook, maar ik heb dat ruwe materiaal niet. Dat hebben zij en zij zeggen, ja, vanwege privacy van de kandidaten kunnen we dat niet vrijgeven, zeg maar.
Ja.
En ik snap ook dat die kandidaten denken, ja, deze, ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Ik vond het echt fucking ziek.
Was een smerig spelletje, ja.
Ja, dat je iets monteert waardoor het seksueel grensoverschrijdend gedrag lijkt, dat dan zelf in de media noemt, daar dan niks aan tegenspreekt als wij daar bombarie van maken, en dan later in NRC nog zeggen, ja, nee, maar Tim, die heeft het verkeerd gedaan. Ik zei ook, gek worden, wat zeg jij?
Wat had Blue Circle er een mening over dat RTL hen eigenlijk weg had gezet als de boosdoener?
Ja, volgens mij hebben zij later... Ook Blue Circle bood na een dag excuus aan. En die zullen achter de schermen wel een ruzietje gehad hebben. Die hebben denk ik niet zo'n lekkere kerstboel gehad met z'n allen.
Ja. Want het leidde echt op. Ik zag het inderdaad op Twitter een beetje beginnen met die tweets. En toen, de volgende dag, werd het dan meteen heel groot opgepakt.
Ja, bizar, ja. Maar goed, dat was een zieke zaak, vond ik dat. Maar wel belangrijk.
Heel vervelend voor die guy ook, man.
Ja.
Ja, ook ja. En ook voor die meid, die natuurlijk live op tv moest zien, hè, is dit mij overkomen?
Ja.
Wat uiteindelijk dus, nou, gewoon een heel, heel bizarre zaak, waar ik dus ook niet precies het fijne van weet, want ik heb die beelden niet, zeg maar.
En dan begin je ook te twijfelen, dat is voor haar ook twijfelen, van oké, wat gebeurt er allemaal als ik dronken ben? Ben ik er echt zo ver dat ik dronken ben, dat dit gebeurt en ik het niet meer weet, et cetera.
Toch?
Speelt ook met schrijven zelf. Ja.
Fucking bizar vond ik het. En je gaat ook soorten weer. Allemaal jonge kijkers die denken, oh, ik ben een guy. Als een meisje knock the fuck out ligt, dan mag ik daar aan zitten. En dan is het ook niet erg, want deze voice-over doet grappig over. Ja, nee.
Ja.
Dacht het even niet, weet je wel.
Pluspunt is dan dus, wel dat er een gesprek over is gekomen op Twitter, waardoor er zijn vast wel guys die het eerst normaal vonden of het vonden kunnen en die door het gesprek hebben gezien van, oké, het kan echt niet. Hoop ik dan. Dus misschien is het toch wel een voordeel aan overgehouden.
Ik hoop dat er nog zoiets aan vast zit. Ja, dat zou prettig zijn. Want het gaat toch vaak fout, man. Dat als een meisje... Ja, maar ze zei geen nee, ja.
Ik zeg eerlijk, eerst viel dat me niet echt op, wist je dat? Dat zeg maar dan weer van het privilege van een man. Dat sommige dingen vielen me gewoon niet op. Totdat ik met een vriendin echt gesprek had. Dat ze zei van, ja man, in de club gebeurt dit. In de club kijkt een guy soms lang. In de club raakt de guy me soms snel aan. En dan kijkt hij weg. En die dingen vielen me niet op. Totdat het werd aangegeven. En toen zag ik dat er wel heel vaak... En
ook omdat je het zelf niet doet, toch?
Ja, omdat je staat er niet bij stil dat mensen... Dat, ik kan me niet voorstellen dat ik in de club sta... een chick de reet knijp en dan omdraai alsof er niks is. Dat is heel ziek om te doen.
Ja.
Nee. Dus, ja, en weet je wat erg is? Dat vaak vrouwen ook nog de schuld krijgen als ze er iets van zeggen. Ja, waarom maak je het zo ongezellig?
Ja.
Of stel je niet aan? Of is het niet gebeurd? Ja. Of maar je kleed je toch sexy, weet je wel? Allemaal... Het is gewoon iemands lichaam. En vice versa ook. Daar zit je niet aan zonder permissie. Dat doe je gewoon niet. Maar dat, blijkbaar is dat voor heel veel mensen nog best wel ingewikkeld of zo.
Ja, maar je merkt nu... Ik ben in ieder geval blij dat dat onderwerp nu veel vaker wordt aangesneden dan dat het voorheen was. Voorheen was het een soort van hou je bek en continue. Maar nu merk je wel echt een verandering of zo. Er wordt nu tegengas gegeven, laat ik het zo zeggen. Dus dat is al een begin van een goed iets.
Ja, ben ik ook. Ik zelf ben daar blij mee om dat te zien, in ieder geval.
True.
Maar jij had het bijvoorbeeld over Jordan, die bepaalde drang heeft om te winnen. Maar als ik jouw tijdlijn een beetje bekijk, heb jij het echt met helpen? De drang,
Tot
om,
rechtvaardigheid.
Ja, tot rechtvaardigheid en te helpen. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik dus met mezelf geregeld over in conclave. Want ik heb dat wel eens in een Volkskrant-interview gezegd. Ik ben namelijk geen goed heilig man. Ik ben geen weldoener. Ik krijg gewoon een goed salaris. Ik maak media. Maar wat ik probeer te doen... Ik denk dat ik wel tyfus slecht ga op onrecht en op onnodige autoriteit. Dus wij zijn met boven ook altijd bezig met macht. Dus een machtconstruct, zoals we dat bij Videoland of bij RTL blootlegt vanuit media. Maar ook man-vrouw verhouding bijvoorbeeld. Of een groot bedrijf wat iemand maait wat geen schijn van kans heeft. Daar lopen wij lopen wij veel tegenaan en maken ons hart tegen eigenlijk. Maar ik denk dat ik voor mezelf op een gegeven moment besloten heb, als ik media wil maken wat heel dicht bij me ligt, en dat onderwerpen die interessant zijn. En het liefst doe ik dan ook nog een soort maatschappelijk engagement. Want als ik de boemerang uitgooi, want ik geloof eigenlijk niet in altruïsme. Je doet nooit iets niet voor jezelf. En dat klinkt heel lelijk, maar dat is altijd waar. Omdat zelfs als je een kind uit de sloot redt, zo zie ik dat, is dat iets wat jij doet vanuit of jouw instinct, of vanuit jouw wil, of omdat je denkt dat het moet, of omdat je het zo geleerd hebt. Weet je, het komt altijd weer terug bij jezelf. En met dat in mijn achterhoofd heb ik gewoon een baan en ben ik goed in media maken en vind ik dat leuk. Maar ik probeer dan, als ik die boemerang uitgooi, die dus weer bij mezelf komt, dat ik wel wat dingen raak. Die iets positiefs teweeg brengen. En dat kan dus iets in de pers zijn. Of dat kan zijn één op één iemand helpen. Zoals in Boos of zo. Of iets bespreekbaar maken. En dat is aan de ene kant klinkt dat heel nobel. En denk ik dat dat ook vriendelijk is om te doen. Aan de andere kant is dat denk ik ook gewoon een soort... ijdele anti-autoriteitshouding. Van ja, luister nou. Dit is er. Maar de tyfus. Ik vind dat gewoon niet prettig. Ik wil wel overal over kunnen praten. Of... Ik vind namelijk dat deze machtsverhouding niet klopt. En dat gaat ook net zo goed over mezelf. Dus het hele ding met... Ja, ik ben altijd een beetje huiverig met daar heel erg een schouderklopje voor in ontvangst nemen. Publiekelijk of zo. Dat gebeurt nog wel eens, weet je wel. Ja, het is gewoon mijn baan. En ik meen het wel. Maar ik sta hier niet gratis en ik ben ook niet een arts. Ja.
Want,
of Michael Jordan.
Want heb je dat anti-autoritaire al sinds jongs af aan? Of is dat...
Ja, ja. Vanaf mijn tweede. Mijn moeder noemde me altijd Timmy Nee toen. Ik luister... Ja, ik ben niet vervelend of zo. Niet kwaadaardig, maar... Weet je wel, ik stop voor rood omdat ik snap waarom het moet.
Ja.
Maar ik rij ook door als het kruispunt leeg is. Dus, ja.
Oké.
Net zoals nu moeten we binnen blijven, toch?
Ja.
En ik denk dat dat echt het goede is om te doen. Dus ik heb ook, ik doe dat niet zo heel vaak zo prekerig. Echt mijn gevolg opgeroepen, helemaal de dag voor de lockdown eigenlijk. Of twee dagen ervoor, van joh, blijf de fuck binnen, ga niet naar de kroeg. Volgens mij gaat dit fout, weet je wel. En dat vond ik heel wat om te doen, omdat zo, ik bedoel, het lijkt vaak of ik prekerig ben, maar ben ik eigenlijk nooit. Maar dat was wel, omdat ik echt dacht dat het even het goede was in het kader van een pandemie. Maar ik voel toch ook wel een beetje de libertariër in mezelf opborrelen dat ik anti begin te worden nu. En ik hou mezelf in, ook in het kader van dat ik blijkbaar een soort rolmodel ben af en toe, waar mensen naar luisteren. Wat ook gevaarlijk is natuurlijk. En omdat ik gewoon niet mijn buurvrouw wil besmetten, zodat zij haar moeder besmet en die doodgaat, weet je, als ik het heb bijvoorbeeld. Maar ja, een overheid die dat
Hou je daarmee bezig? Hou je daarmee bezig dat je een rolmodel bent?
Ja, ik vind dat heel moeilijk. Aan de ene kant wel, hè, want ik gebruik het dus veel, wat ik net zeg. Dus ik kan iets agenderen. Als ik me druk maak om een kinderpardon, kan het blijkbaar zo zijn dat kinderpardon op een gegeven moment uitgeschreven wordt. Door samenwerking met anderen, maar het is dan agendapunt. Of politiek en jongeren, of whatever voor onderwerpen. Dus ik heb daar een zekere invloed die je af en toe blijkbaar hebt. Dat is niet gek. Dat heeft iedereen met veel bereik. Rook ik daarom af en toe, weet je wel, de sigaret niet op Instagram? Nee, want ik ben ook je moeder niet. Maar ik snap ook wel weer dat er sommige dingen, dus ik...
Meta.
Maar kijk, dus je moet gewoon doen, walk the walk en talk the talk. Dus je moet niets hebben, hoe zeggen ze nou, don't do as I say, but do as I do, zeg maar. Dus alles waar ik niet in geloof, of wat ik verkeerd doe, mag je ook zien, zeg maar. Dus ik ga niet een mooier plaatje maken. Maar ik vind dat als ik dan een rolmodel ben, en ik heb een grote mond, moet ik ook zuiver leven. En ik leef ook zo zuiver mogelijk en eerlijk mogelijk, weet je wel. Omdat ik gewoon het goede wil doen. En dat mag je ook zien. Maar ik vind het... Bijvoorbeeld StukTV stond een keer iemand rokend op de cover van de Cosmo, geloof ik, of zo. Stefan.
Ja, klopt.
En dat hadden ze toen een excuus voor aangeboden. Ik dacht, ja, weet je.
Ja.
Ja. Je kan...
Dat ga je wel hier... Dat ga je wel niet steeds... Dat ga je nu wel steeds meer krijgen, zeg maar. Dat er moet voor alles verantwoording afgelegd worden als je eenmaal in zo'n rol...
Ja.
Maar ja,
ja, en anderzijds moet je daar ook niet bang voor zijn, weet je wel. Bedoel je, het hele... Ik vind, je mag niks meer zeggen in dit land, ook gelul. Je mag alles zeggen, maar als je seksistische of racistische shit zegt, dan krijg je gewoon kloten.
Ja.
Punt. En dan moet je dan ook tegenkomen, dan hoort ook bij het vrije woord, weet je wel. Zodra een overheid zegt, dit mag je niet meer zeggen, dan hebben we een probleem. Maar verder, misschien is het niet grappig om iemand die gehandicapt is uit te lachen in zijn gezicht. Misschien toch niet, weet je wel. Of misschien vind je het wel grappig, moet je het lekker wel doen. Maar moet je ook niet ouwe horen als iemand er iets van vindt of zegt. Dus,
Life of a role model.
Ik denk sowieso dat het rolmodel gedoe een beetje niet onzin is, maar... is echt niet aan jou. Bijvoorbeeld, we hebben het dan weer met dat drill gedoe. Men zegt, oké, omdat die muziek er is, dan doen jongeren dat, bla bla. Ik geloof wel dat ze erdoor worden aangespoord, maar uiteindelijk gaat het wel om wat je van huis meekrijgt of je omgeving, hoe je daarmee omgaat. Want ik denk niet dat als ik, bijvoorbeeld, ik vind 50 Cent super, maar ik ben niet van plan iemand neer te schieten of te steken of te beroven of zo. Dus
nee.
Het ligt ook gewoon aan jezelf.
Ja. Maar ik denk dat je een kunstenaar of een maker niet kan vrijwaren van het idee dat hij daadwerkelijk invloed heeft. Maar dat je daar wel iets tegenover moet zetten. Maar hiphop is heel interessant daarin. Dat hiphop wel vaak zelf ook proclameert. Ja, maar wij zijn terecht ook. Wij doen dingen voor de culture, zeg maar. En wij laten dingen zien en wij vertellen de verhalen die je anders niet hoort. Het heeft heel erg bijgedragen volgens mij aan Nederland, maar ook in Amerika aan rolmodellen van kleur. Weet je wel, dat zorgt echt voor een aardverschuiving. Maar ik vind aan de andere kant vind ik het dan extra pijnlijk dat er zoveel vrouwonvriendelijkheid zit in hiphop, weet je wel. En dat is een moeilijke discussie, want ik heb die met Jiggy J wel eens gehad in de Wilde Haren, de podcast. Ja. Waar leg je dan de lijn? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Moet je aan kunst morrelen? Moet je dat niet doen? Dus het gaat ook een beetje over de belofte die je als cultuur doet, denk ik, in deze hiphop cultuur. En dat die belofte is soms namelijk wel een goed voorbeeld zijn. Of een verhaal vertellen. Waar we in de maatschappij wat mee moeten doen. En als je dat doorspekt met vrouwenvriendelijkheid, nou ja, denk ik dat je die discussie wel kan en moet voeren. Want dat is vaak wel zo bij of nou, het gebeurt veel binnen hiphop. Ik vind dat wel eens jammer. Omdat het niet hoeft.
Weer de misunderstanding van, voor één is dit vrouwenvriendelijk en voor de ander niet. Wat voor de één is, ja, mijn bitch heeft bla bla bla. Is al van wow, waarom zeg je dat? En de ander is weer van nee, man. Maar met bitch bedoel ik niet vrouw, met bitch bedoel ik die bitch. En dan is gewoon, daar is een misunderstanding waar mensen eerst samen moeten komen en dan pas eruit kunnen komen. Anders blijft het maar een discussie. Ja, dit is vrouwvriendelijk, maar nee, ik bedoel dit en zus en zo. Dus ja, dat is dan het moeilijke met muziek.
Dat is ook zo. Kijk, als een politicus iemand, of dat nou man of vrouw is, dehumaniseert door het een term te geven, of een leraar of een journalist, dan moet je zeggen, ja, dit is per definitie niet wat we moeten doen. Als een kunstenaar of maker dat doet, heeft dat ook weer te maken met kunst, wat een van de hoogste creatieve, goede zaken zijn.
Het is eigenlijk ook een grote vraagteken.
Maar dan alsnog zou je kunnen zeggen dat vrouwen dehumaniseren door ze bitch te noemen op grote schaal binnen de populairste muziekstroom ter wereld, doet wel iets binnen een maatschappij. De vraag is alleen, wil je daar verantwoordelijkheid voor nemen? Ja of nee?
Ja.
Dat is een moeilijke vraag. Want dan zou je of je integriteit als kunstenaar aan moeten pakken, of überhaupt nagaan van, ja, is dit dan wat we doen? En wat betekent het dan, weet je wel? Ik ben er geen fan van, maar ik snap wel dat het een moeilijker vraagstuk is dan het lijkt voor kunstenaars.
Ik denk in de eerste instantie awareness brengen dat dit gaande is, precies hoe jij het schetst. En daarna valt er vrij weinig te doen, want ja, ga je mensen beperken daarin? Ga je regels opstellen? Nee, want dan is het geen kunst meer. Snap je wat ik bedoel?
Nee, dan moet je dus nooit in het fucking leven doen. Nee,
precies. Ik denk dat je tot een bepaalde hoogte die awareness kan brengen. Dus zeg maar, laten weten van, hey, dit is er gaande. Dit is wat muziek doet. En dan is het uiteindelijk aan de artiest zelf. Ja, je kan die persoon niet sturen, snap je? Want dan gaat het al buiten de laten we zeggen, de regels van een kunstenaar of zo. Die er niet zijn. Er zijn geen regels. In principe.
Nee. Dat mag hopen van niet, natuurlijk. Ja, als seksueel misbruik van kinderen bijvoorbeeld. Ik denk dat je daar echt niet moet komen. Of überhaupt dingen tegen iemands wil in, omwille van
of aanzetten kunst. Tot haat. Of aanzetten tot
whatever. Nou ja, maar zelfs dat zou je af kunnen vragen. Mag dat niet binnen kunst er zijn, aanzetten tot haat, weet je wel.
Ja, nee, maar dat is, aanzetten tot haat is letterlijk aanzetten tot iets slechts. Misschien zou je het niet kunnen verbieden, maar ik denk dat moreel iedereen zou zijn van, waarom zou je mensen iets slechts laten doen, bewust?
Maar dat ben ik met je eens, dus je moet dat gesprek wel hebben.
Ja.
Dat vind ik dus ook, waarom zou je vrouwen dehumaniseren door ze weg te zetten als bitch of neukvlees of een overwinning? Of bezit. Wat heel veel binnen hiphop gebeurt. Terwijl hiphop ook nogmaals een stroming is die zich volgens mij heel erg bewust is van wat het cultureel kan betekenen. Zeker nu het mainstream is en hiphop veel breder is geworden. En dus kan je afvragen als misschien allereerst als hiphopartiest is dat wat ik wil doen. Maar ik vind dus niet dat je kan zeggen, jij bent kunstenaar. Maar dan nog vind ik, dit mag jij zeggen wel.
Ik begrijp het volledig, maar als ik dan bijvoorbeeld naar de muziek van Cardi B luister, praat zij ook, of een Megan Thee Stallion, of een, weet je, zij praat ook over mannen in de, niet dat ik me daardoor geraakt voel, of dat ik denk van, yo, je mag echt niet zo over mannen praten, maar zij zien mannen ook bijvoorbeeld als een soort van, ja, hoe zeg je dat?
Daarom kijk eens naar hoe ik het bekijk.
Ja, maar de machtsverhouding man-vrouw is maatschappelijk gezien anders.
Dat sowieso.
True.
Dat is waarom racisme anders werkt van wit persoon naar persoon van kleur dan van persoon naar van kleur naar iemand die wit is. Omdat de sociale de verhoudingen binnen maatschappij anders zijn. En dus wat Cardi B doet, sluit niet aan op een maatschappelijke tendens. Namelijk een seksuele machtsverhouding die vaak vanuit een man tegenover een vrouw komt.
Klopt,
en daarom is dat per definitie wat anders. Het is wel een legitieme vraag, maar ik denk dat het antwoord niet hetzelfde gaat zijn.
Ja, zeker. True.
Anders, nou, wat voor mij zijn, kijk, dan ben ik weer opgegroeid. Ja, ik luister natuurlijk hip-hop. En dan voor mij, bij bitch denk ik niet meteen aan vrouw, maar aan een bitch meer. Maar ik begrijp dat zeg maar niet iedereen dat heeft. En sommigen bedoelen ook met vrouwen bitches. Dus daardoor is gewoon een hele verwarring in dat kader.
Ja, maar oké, dus los van het woord bitch, vind ik dat binnen hiphop wel vaak gedaan wordt alsof een vrouw een eigendom is, of een overwinning, of iets is wat geen wil heeft. Ik neuk je bitch, impliceert meer dan alleen het woord bitch of seks met een vrouw. Net zoals dat ik het heel gek vind dat vaak neuken als iets slechts wordt gezien. Ik neuk je moeder. Weet je, als jij seks wil hebben met mijn moeder en jullie vinden dat allebei fijn, dan moet je dat lekker doen. Maar het wordt vaak gezien als een soort machtstoel.
Ja.
En daar ben ik geen voorstander van. Zeker niet met een heel groot jong publiek. En dan nogmaals, mijn disclaimer, kunstenaars dus. Vind ik dat een moeilijke discussie. Maar ik vind het er wel eentje die, bij wie ook het zaadje in de hoofd van de maker geplant dient te worden, denk ik.
Ja. Ik denk, maar zo begint het toch? Met het zaadje begint het überhaupt, toch?
Ja, dat denk ik wel.
Dit gaat dan sowieso ook super ver terug. Want kijk, we hebben het nu al over hiphop, maar over het algemeen, qua alles, is er gewoon zo'n machtsverhouding man-vrouw. En zijn vrouw ook altijd als bezit gezien, et cetera. Dus dat gebeurt niet nu pas. En dan moet je nu iets in iemands gedachten veranderen wat er sinds jaren is. En daar heb ik het niet over 50 jaar, het is er honderden jaren. Gewoon sinds de middeleeuwen worden vrouwen bijvoorbeeld als bezit gezien, et cetera. Dus nu moeten we de verandering brengen in, oké, vrouwen zijn ook mensen. Natuurlijk zijn het mensen, maar mensen moeten ook weten, vrouwen zijn ook mensen. Hebben ook een wil, staan ook gelijk. En dat is dan het moeilijke waar we nu in zitten.
Nou, dat gelijkwaardigheidsprincipe, dat is nog niet helemaal gelukt. Maar dat zie je ook in films en dat zie je ook in bedrijven waar vrouwen nog steeds minder verdienen voor hetzelfde werk. Soms weet je wel, gênant. Het is gewoon fucking gênant. Hoe de fuck is dat beschaving? Ja. Maar goed, tot zover mijn feministenpleidooi. In hiphopland.
Maar is daar ook iets, want je hebt het ook vaak erover inderdaad, over feministische dingen, over masculiniteit. Is dat ook iets waar je al langer druk over maakt? Of is dat iets wat je hebt meegekregen van iemand anders? Of hoe is dat begonnen?
Ja, nee, ik heb dus een aversie naar expliciet macho zijn ten koste van iets of iemand anders. En dat valt vaak binnen helemaal gezuiverd word, het genderconstruct man. En ik heb dat van kinds af aan al gehad. En net zoals dat ik ben volgens mij hetero, maar nog nooit heb homoseksualiteit als iets engs hebben ervaren. Wat ook heel vaak zo is. Of dat homoseksuele mannen als mislukte mannen worden gezien. Of als mietjes zonder lef of zo, weet je wel. Dus het hele idee van wat een man is of wat een man moet zijn, daar ben ik gewoon niet zo'n fan van. Want ik vind mezelf helemaal geen stoere masculine man. Maar ik denk dat ik aan wel heel veel voorwaarden voldoe. Maar ik durf te huilen. En als je het klassieke plaatje man kijkt, voldoe ik aan, dan ben ik breed. Ik squat, wat is het, 180, 200 kilo. Volgens mij iets vet mannelijks, volgens klassieke zin, om te doen. Ik voel me er geen haar man meer door, snap je? Tattoos, een baard, dat soort shit. Maar ik ben ook iemand die held en open over zijn gevoel is. En open is over seksualiteit en zijn vriendin. Mijn vriendin heeft een docu gemaakt over ons seksleven. Waaruit blijkt dat mijn seksleven in ieder geval een hele lange tijd heel erg stil heeft gelegen. Wat niet iets heel cools is in de mannenwereld om open over te zijn. Maar volgens mij, het meest stoere wat je kan doen als mens, is open zijn en niet bang zijn voor reacties of meningen of whatever. En dat is mijn core. En ik vind dat masculiniteit daar vaak aan voorbij gaat. Klassiek man zijn, zeg maar. Ik vind juist heel erg geënt op bang zijn. Bang zijn voor een mening, bang zijn om niet stoer gevonden te worden of niet groots. Vind ik ook een opvoedfout, weet je wel. Moet ook, wordt ook van ons verwacht. Dus ja,
ik denk dat we op dit opzicht, op deze punten, dat we aan het begin staan van een verandering.
Ja,
dat merk ik echt kapot lang aan het begin staan van een verandering, bro.
Sterker nog, ik verwacht over pak een beetje 20, 30 jaar dat dit al in het normaliseerproces, ik weet niet of dat woord bestaat, dat we daar al veel verder in zijn dan dat het nu is, omdat het nu begint het pas net of zo. Nu hoor je de eerste dingen, nu ken je de eerste verhalen en het komt steeds vaker voor, je ziet het steeds vaker op beeld, er wordt meer over gesproken, we praten er nu over. Dat is volgens mij in een lijn van in de lijn der verwachting dat die verandering ook gaat komen eigenlijk.
Maar de ding is ook, die dingen hebben tijd nodig, want voor sommige mensen zijn al deze dingen nieuw. Bijvoorbeeld toen dat genderneutrale gedoe kwam. Ik begreep het ook niet, want ik weet nog, ik ben vergeten zelfs wat het was, maar ik had zelf een vraag gesteld aan mijn vrienden van, hoezo is, oh ja, het was iets met Nikki Tutorials. Bijvoorbeeld dat zij trans is, maar iemand zei allang van, oké, ze is trans. En toen dacht ik van, maar als ze trans is, hoezo is het echt dat iemand ooit heeft gezegd dat ze trans was? En toen zeiden mijn vrienden meer van, oké, stel dat iemand dan gay is, maar in de kast zit en jij zegt al dat diegene gay is voordat diegene zelf heeft kunnen zeggen, is het ook een probleem. En toen had ik pas een inzicht van, oh ja, oké, dus zo werkt het. En zo denk ik dat meerdere mensen bij dit soort dingen verschillende voorbeelden of begeleiding hebben. Maar veel mensen laten dat nog niet toe, want als er iets gebeurt, als ik misschien iets fout zeg, wat ik denk dat zo hoort, voordat ze me verbeteren, gaan ze me eerst bashen van, oké, nee, jij bent deze guy, je bent dit, in plaats van iemand leren, want dit zijn toch wel wat nieuwe dingen voor ons. Dat transgedoe, ja, om het zo te noemen, dat was voor mij helemaal nieuw. Echt nieuw. Ik moest het leren. Ik moest weten van, oké, zij voelen zich zo en je moet zo ermee omgaan. Dus ja. En ik denk dat dat niet genoeg wordt gestuurd. Het wordt niet echt gestuurd, vind ik zelf.
Nou ja, en als je er open voor durft te staan,
ja,
weet je wel, dan misschien is Zwarte Pieters racisme misschien een goed voorbeeld ook. Dat mensen daarvoor tijd nodig hebben, maar er is wel een verschil tussen zeggen, Zwarte Piet is geen racisme, want het is niet zo bedoeld.
Ja.
En ik begrijp het nog niet helemaal. I don't get it, weet je wel. Want ik ben wit en ik heb het 55 jaar zo gevierd en mij is nooit verteld dat het zo is, weet je wel. En volgens mij hebben dat soort dingen ook tijd nodig, maar begint dat bij openstaan voor en het serieus nemen. Waar ik als gezonde, witte, hetero guy, op papier en in de story heb ik alles mee, zeg maar, weet je wel. Dus ik heb dat zelf ook heel erg moeten doen van, bepaalde privileges en bepaalde dingen die helemaal niet vanzelfsprekend of normaal zijn, weet je wel. En als iedereen daarmee begint, kom je volgens mij al een aardig eind in een samenleving, als het gaat om gelijkwaardigheid, zeg maar. Maar goed, dat
ja. De verandering is in zich. Laten we denk ik daarmee afsluiten. Want, oh ja,
maar ik wil nog één ding vragen trouwens, maar zeg maar, ja.
Nee, ja, ga jij maar.
Oké, hoe is het om over mijn lijk te maken? Dat lijkt me echt life-changing experiences.
Ja, dat is het ook wel, ja. Ik was wat gewend qua werk, toch? Dus van in elkaar gemapt worden, mijn kaak breken, tot aan de andere kant van de wereld echt in mensenbloed staan. Ik heb echt met een kogelvrij vest om mensenbloed aan mijn schoenen gehad. Dus je denkt, nou ja, dat moet ik ook mee naar huis nemen. En dat kon ik altijd allemaal wel van me afzetten. Zelfs in elkaar gemapt worden, weet je wel. Maar met over mijn lijk, dat is echt, jongen. Heel positief, maar ook heel zwaar, zeg maar. Want die mensen gaan echt dood. En daar trek je anderhalf jaar mee op. En die begraaf je aan het eind van de rit wel. Dus dat is fucking sick om te doen, man. Maar ook heel mooi. Dus heel veel dingen waar ik me niet meer druk om maak. Of waardoor ik me juist drukker maak om dingen. Omdat ik dacht dat ze niet belangrijk waren, weet je wel. Maar ik heb ook wel dagen gehad We hadden deze week, vorige week, 4 dagen gedraaid voor Over Mijn Lijk weer. En dat ik echt dacht, 2 dagen lang, van ja, waarom de fuck ben ik ook weer op deze aarde? Wat heeft het leven ook weer voor zin als je zo snel dood kan gaan? En dat is een heel vervelende gedachte, dus daar moet ik dan ook weer uit, weet je wel? En dat, de eerste keer duurde dat letterlijk 6 weken, toen ik net begon met het programma. Tot ik dacht, oh, I get it, weet je wel? En nu duurt dat 48 uur of 24 uur.
Trouwens, voor de mensen die denken van, wat is Over Mijn Lijk? Tim Hofman volgt ongeneeslijk zieke jongeren. Ja, dat is
het. Ongeneeslijk ziekelijke mensen. Fucking annoy. Nee, ja, dus die mensen die zijn opgegeven, zeg maar. Dus die hebben vaak kanker. Ja. En dan, dan gaan ze voor nu binnen 3 of weken of 3 maanden of 3 jaar overlijden ze, zeg maar.
En daarom heb je ook een tattoo geplaatst.
Ja, man. Deze. De Dans in de Regen. Dat zegt Fabienne altijd. Je moet niet wachten tot de storm voorbij is, maar Dans in de Regen. En ik heb ook nog een ster. Dat was een dingetje van Lotte en een veertje. Dat was van Mirjam. En ik dacht, die mensen zijn toch belangrijk voor me. Op een manier, dus laat ik dat gewoon maar verewigen. Dat zijn ze wel waard.
Dansen in de regen.
Inspirerend, man. Als je zo dicht bij de dood steeds bent met je werk eigenlijk. Dat is ongekend.
Ik zou dat niet kunnen, man. Ja. Ik kijk laatste anime waar een chick ongeneeslijk ziek was en ik moest al bijna huilen. Laat staan als dat real life was.
Ja, maar iedereen zegt dat ik zou niet kunnen, maar dan weet je pas wat je doet. Ik sta ook wel eens te janken, hoor. En dan denk ik, ja, is goed. Ja, is goed.
Moet het door.
Sta je open voor een open relatie? Heb je een open relatie?
Ik?
Ja.
In het kader van Over Mijn Lijk.
Nee, kijk, zeg maar, wacht.
Nee, ik heb geen open relatie. Nee. Lisa en ik zijn echt met z'n tweeën. Het is wel zo geweest dat Lisa het met iemand anders geprobeerd heeft. Mm-hmm. Een vrouw was dat. En daar waren we open over. Maar als er iets is tussen Lisa en mij, dus als ik een keer iets anders voel voor een vrouw, dat is ook wel eens voorgekomen, hoor, dan leg ik het gewoon op tafel.
Want in mijn mind ben je zo... Oh, je bent een vriespeer. Jij bent zeg maar een perfecte hippie in mijn mind, toch? Dus... Ja, bro. Wow. Gewoon zeg maar.
Ik neem het als een compliment.
Ja, gewoon. Je kan van alles accepteren. Of mocht je het er niet mee eens zijn, kan je nog steeds denken: oké, maar diegene denkt misschien zo, et cetera. Dus in mijn hoofd is dat gewoon. Vandaar de vraag over relatie.
Je bent gezond progressief, Tim.
Gezond progressie.
Ik dank
wow.
u wel, denk ik.
Gezond progressie. Chill, man. Chill.
Ik denk een goede afsluiter voor jou, Tim. Een hippie / gezond progressieve guy.
Gezond progressieve guy.
Die we nodig hebben, ja. Je hebt altijd mensen die doorslaan, zeg maar. Maar dit is, goede balans.
Ik ben het ook niet eens wat je zegt, maar ik geef het wel aan. Ik vind het...
We doen het als compliment.
Deze hippie, jullie wel. Het was gezellig, jongens.
Okay, zeker. Thanks, man. Thanks for coming, sowieso.
Niet van je dag.
En wat moeten mensen van je in de gaten? Wat gaat de aankomende tijd van jou
half juni. Maken? Half juni begint normale boos weer. Dus als je dingen hebt, politiek of zaken, of denken, hey, dit klopt geen teringmoer van... Dan mail ons boos op bnvader.nl. Daar zijn we echt mee bezig. Komt in juni weer.
Sterk, mensen.
Zin aan.
Ik vind dat jullie horen het. Tim, bedankt voor je tijd.
Ja, jullie ook.
Was tof. En we zien elkaar snel weer.
Ja, tot de volgende, jongens.
Hey.
Yes.
Later. Thanks, schap. Rustig.
Hoi.
Later.
Oh, slechte woord tot dit, man.
Nou, mensen, dat was Tim Hofman. Hij is volgens mij nog een beetje aan het struggelen om uit beeld te komen. Oh nee, het is al gelukt.
Boom.
Ja, mensen, dat was weer een Convo Talkshow dikke met Tim Hofman. Ik hoop dat jullie het hartstikke leuk vonden en hartstikke interessant. Wij wel. Ik bepaal voor jullie allebei. Maar
ja, nee, ik vond het wel
ja, leuk, man. Zeker, man. Save by the bell. Dames en heren, Convo Talkshow met Tim Hofman. Abonneer, like op deze video. Laat weten wat je ervan vond. We sneden wat andere onderwerpen aan dan normaal gesproken. Ik ben benieuwd naar jullie visie. Thanks voor het kijken weer. Thanks voor jullie vertrouwen. Boom. En we zien jullie bij de volgende.
Jullie zien ons gauw bij gekke dingen. Love.
Benji! Hey, Benji!
Love, rustig.
Rustig.